Goedemorgen. Welkom in de kerk. Fijn dat u er allemaal bent. Ik wil eerst even gelegenheid geven om goedemorgen te zeggen. En helemaal als je elkaar nog niet kent, even de hand schudden. Dus draai je vooral even de andere kant om, in plaats van naast je. Ik zat een heel vrolijkmakend gezicht. En meteen een beetje ochtendgymnastiek. Heel erg welkom. En we hopen dat je je thuis voelt in de kerk. En daarom hebben we ook na afloop koffie. Om even door te kletsen of gewoon bij te kletsen. Ook voor gasten. En voor alle kinderen is er weer bijbelklas tot en met groep 6. Ik denk dat jullie het inmiddels wel weten. En dan staat er natuurlijk weer achteraan iemand. Voor jullie. En Jette Baas gaat voor. Fijne dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ook namens mij hartelijk welkom in deze dienst. We samen God groot gaan maken. Het thema van de dienst is de kleine kracht. En dat is een aanhaling uit Openbaring 3, waar het vandaag ook gaat, de brief aan Philadelphia, de kleine kracht. Maar voordat we de dienst gaan beginnen, laten we eerst onze afhankelijkheid betuigen aan de Heere door te zingen Psalm 121 vers 1 en 2. Ik weet dat u mijn helper bent. Daarna zal ik de zegen goed uitspreken en dat beantwoorden we dan weer met twee versen uit Psalm 121. Dat eindigt met je leeft in zijn. Ik wist niet dat ik op de brommer gekomen was, maar. groeten met deze woorden. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. We mogen dus leven uit zijn genade. Laten we hem daarvoor danken. Danken voor deze nieuwe morgen met nieuwe liedboek 218 in beurtzang. Eerste vers alle, tweede vers mannen, derde vers vrouwen en het vierde en vijfde vers weer allen. En daarna zingen we ook nog uit Psalm 145 vers 1 en 2. Ik prijs u, God, mijn koning en mijn heer, ook alweer op de berijming van Zingend door de tijd van Jan Mul.
Thank you.
Ja, hoe onvoorstelbaar veel heeft God ons gegeven. En wat een grote, machtige God is Hij. We willen nu voor Hem knielen, voor Hem buigen en Hem aanbidden. En Hem een zegen vragen over deze dienst. En dat doen we door eerst te zingen uit Psalm 143, vers 1. O Heere, hoor naar mijn gebeden. En als we het gebed afsluiten, doen we dat met de woorden van Mijn ziel verwacht het van U alleen. Psalm 143, vers 8. Laten we nu eerst vers 1 zingen. Almachtige God, dat bent U die boven ons als koning troont. En wat voor een koning! De almachtige schepper van de hemel en de aarde. Heer, we hebben in onze liederen U de lof uitgezongen om U groot te maken, want U bent onvoorstelbaar groot. Wij kunnen niet bij benadering bevatten hoe groot U bent, Heer. En wat een wonder dat U naar ons om wil kijken, dat U zich met ons wil bemoeien. En dat U ons geleerd hebt om ook op zondagen bij elkaar te komen. Om daar te knielen voor U. Om daar U de eer te brengen. En ook om Uw woorden te horen. Heer, zo zijn we hier samen rondom Uw woord bijeengekomen. En we willen U bidden om Uw zegen over deze dienst. Wilt U geven, Heer, dat de woorden van U ook tot onze harten mogen doordringen. Zegent U ons in spreken en luisteren. Zegent U ook de Bijbelklas, als de kinderen straks op hun eigen niveau ook uw woord mogen ontvangen. Heere, sterk alle die daar een taak hebben. Wilt U met uw zegen daar ook zijn, Heer. Zegent U alle die een taak hebben, ook in deze dienst. Of je nu beamt, of dat je gewoon zit te luisteren, muziek maakt. Heere, zegen ons allen. Wilt U met uw geest zo in ons komen, dat onze harten openstaan voor U. Dat u, Heere, echt een plek krijgt in ons hart. En dat we bemoedigd worden, versterkt, ook straks naar huis mogen gaan. Heer, op veel plaatsen komen uw kinderen samen. Zegen al die samenkomsten. Zegen uw voorgangers, zegen alle die een taak hebben in de dienst. We denken ook aan hen die niet kunnen komen vanwege ziekte of andere moeite. Heer, wilt u geven dat ze toch uw woord via allerlei technische hulpmiddelen toch kunnen ontvangen en toch zich met ons verbonden weten. Of met de gemeente waar ze bij horen. We bidden u ook voor hen die in landen leven waar je niet in vrijheid bij elkaar kan komen. Heer, zegen ook de bijeenkomsten daar. En wilt u ook als een diepste geheim bij elkaar komen ongestoorde bijeenkomsten geven, Heer. Laat ook voelen dat u er bent, want u bent er. Maar laat ze het ook ervaren, Heer. Wees nabij. Heer, wilt u zo onze gebeden horen en onze goede dienst geven in Jezus' naam. Amen. We gaan Gods woord open doen en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft in zijn woord. We lezen eerst Jesaja 22, vers 15 tot 24. Daarna zingen we: Ontsluit gij die de sleutel zijt, die open doet en niemand sluit. Daarna zingen we openbaring 3, vers 7 tot 13. En daarna een kinderlied: Jezus is de goede Herder. Maar we beginnen nu eerst met Jesaja 22. Ik heb staan dat Femke van Dijk zou lezen. Dat is ook zo. Wat mooi, Femke, dat je dat doet.
God Jesaja 22 vers, vanaf vers 15. God de Heer van de hemelse machten zei tegen mij: Ga naar Sebna, de beheerder van het paleis, en zeg: Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouden? Ze had namelijk hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf uitgehouden. Met een krachtige worp zal de Heere u wegwerpen, hoe geweldig u ook bent. Hij pakt u op, wikkelt u in een en tot een bal en werpt u naar een uitgestrekt land. Daar zult u sterven, daarheen zullen uw praalwagens gaan. U bent een schande voor het huis van uw meester. Daarom ontneem ik uw ambt en beroof u van uw post. Op die dag zal ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Chilkia, ontbieden. Ik zal hem met uw gewaad kleden en uw gordel omdoen. Uw macht draag ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David. Wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik zal hem bevestigen als een pin in stevige grond voor zijn familie zal hij een erezetel zijn. Het hele geslacht van zijn familie, de hele stamboom, zal aan hem gaan hangen. Al het kleine vaatwerk van schalen tot kruiken.
Sluit gij die de sleutel zijt, die open doet en niemand sluit. Het huis van dood en duisternis, waarin het volk gekluisterd is. O kom, o kom, Immanuel, verblijft u volk u Israël.
Openbaringen 3 vers 7 tot 13. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt hij die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. U hebt ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en niet het niet zijn. Ze zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb lief gehad, omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn. Wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een cel in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ook mijn eigen nieuwe naam, wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt.
Dankjewel, Femke. Mooi gedaan. Die goede herder heeft ook de sleutel van de stal. Maar voor de kinderen is er nu eerst Bijbelklas. En heel veel plezier daar en veel zegen voor jullie. De kleine kracht. Van de week las ik in het Nederlands Dagblad dat de vrijgemaakte kerk in 2018 een record aantal leden verloren heeft. En het aantal jongeren dat belijdenis deed verminderde met 800. Op zich waren we met 114.000 leden al niet zo'n groot kerkgenootschap. De NGK telt ruim 70.000 leden en dat aantal lijkt redelijk stabiel te zijn. Dus als je dat bij elkaar optelt, NGK en GKV, dan kom je misschien net tot 1% van de Nederlandse bevolking. Dat betekent dat we een hele kleine minderheid zijn. En dat kan je misschien tot de vraag brengen, zit ik wel op de goede plek? Zit ik wel in de goede kerk? Want wat voor invloed hebben wij nu eigenlijk in Nederland? Zou het veel schelen als we er niet meer zouden zijn? Voor jongeren is het heel belangrijk om bij een grote groep te horen. Dat is prettig, dat geeft gevoel van veiligheid. Want er zijn er meer die, veel meer die net zo over denken als ik. En misschien geldt het voor onszelf ook wel als ouderen. Een prettig gevoel. Dat betekent dat het horen bij zo'n kleine kerk met daarbovenop flink wat ledenverlies een vraag aanscherpt van zit ik hier wel goed? Wat gaat er verkeerd? Wil ik hier wel bij blijven horen? Vandaag lazen we de brief van onze heiland aan de gemeente in Philadelphia. Ik denk dat in deze brief Jezus ons over dat probleem wat ik net naar voren bracht iets te zeggen heeft. Deze brief is de een na laatste van 7 brieven die de heiland heeft geschreven, laten schrijven in het boek Openbaring. En mooi is hoe hij zich hier presenteert. Hij noemt zichzelf hier met bijzondere namen. Hij zegt de heilige en betrouwbare. De heilige. Dat betekent de totaal andere. Hij is God. Zo noemt Jezus zichzelf dus. God. De totaal andere, de God die de hemel en de aarde heeft geschapen, die er al was van voor de grondlegging van de wereld. Die God die er altijd al geweest is en er altijd zijn zal. We kunnen zijn macht, zijn majesteit, zijn glorie, zijn heerlijkheid niet bevatten. Zo onnoemelijk groot is Hij. De Heilige. De Heilige. Zo noemt Jezus zichzelf hier. En daarnaast noemt hij zich ook nog de betrouwbare. Zijn namen die horen bij God. Bij God zelf. Hij laat zien dat hij hier God is. God zelf. En dat is misschien ook wel goed om dat te beseffen als we het over Jezus hebben. We kunnen het soms wel eens heel losjes en makkelijk over hem hebben. En natuurlijk welk een vriend is onze Jezus zeggen. Maar ook het besef hebben hoe groot en heilig, hoe hij zichzelf hier voorstelt. De heilige, de betrouwbare, de namen van God. Je kunt van hem op aan, de betrouwbare. Op het ogenblik in de tijd rond de verkiezingen, dat is net allemaal een beetje opgestart, dan doen politieke partijen allerlei beloftes en allerlei grootse dingen beloven ze, maar vaak kunnen ze er helemaal niets van waarmaken, omdat we ook altijd compromissen moeten sluiten. Wat kunnen we van onze belofte realiseren? Maar als God iets zegt, Hij is de betrouwbare, als Hij iets belooft, is zijn woord waar. Hij is een rots waarop je bouwen kunt. Die doet wat hij belooft. En dat betekent dus, aan het begin van deze brief, als we dit briefje lezen aan Philadelphia, dat wat hij zegt heel betrouwbaar is, dat het ware woorden zijn, woorden waar we ook echt voor ons voor open moeten stellen. Alles wat in deze brief staat, gaat ook echt gebeuren. Ik zal verderop nog een keer terugkomen op de beschrijving die Jezus verder geeft. Die cryptische beschrijving van die sleutel van de stad van David. Laten we eerst eens kijken wie de geadresseerden zijn. Deze brief is in de eerste plaats gericht aan de gemeente Philadelphia. En je kunt hier op het kaartje zien waar Philadelphia ligt. De nummers voor de plaatsnamen, voor de sterretjes, wat plaatsnamen zijn, de andere plaatsen waar een brief van Jezus aan geschreven is. En je ziet dat hier Philadelphia de zesde plaats is. En Philadelphia is een plaats niet zo groot als de andere plaatsen waar we het over gehad hebben. Smyrna, Efeze, dat waren echt grote handelsplaatsen. Dit is een wat kleinere plaats en ligt in een vruchtbaar gebied, een wijnstreek, waar God Bacchus een grote rol speelt en aanbeden wordt. Veel gedronken, veel wijn gemaakt. En daar verdienen ze hun geld voor een groot deel mee. Maar het is ook een heel onrustig gebied, want het is een vulkanisch gebied. En dat is vandaag de dag nog zo. Regelmatig zijn er in dat gebied aardbevingen. In het jaar 17 na Christus is in Philadelphia nog een verschrikkelijke aardbeving geweest, waarbij de stad grotendeels werd verwoest. En de inwoners hebben toen zelfs jarenlang in het veld gewoond, uit angst van straks dan krijgen we het dak op ons hoofd. Ze voelen zich onzeker. Met behulp van de keizer is de stad weer opgebouwd. En als deze brief geschreven wordt aan de gemeente van Philadelphia, dan blijft nog steeds de vraag, als je in die stad woont, wanneer is de volgende aardbeving? Maar ja, de grond is zo vruchtbaar, dus daarom wil je er wel in de buurt blijven wonen. Dat geeft voor mij een extra accentje aan dat woord waarmee Jezus zichzelf presenteert, de betrouwbare. In een wereld waar het allemaal heel erg onzeker is, straalt Hij rust en betrouwbaarheid uit. Bij mij ben je veilig, wat er ook gebeurt, bij mij ben je veilig. En zo bemoedigend begint dus de brief. Zo is Jezus, Hij kent ons door en door, Hij weet wat elk van die gemeentes nodig heeft. Deze gemeente heeft die rust en dat vertrouwen nodig. Ik ben de betrouwbare, bij mij ben je veilig. En dat Hij je ziet, en ook echt ziet, en door kent, blijkt ook uit het vervolg. Hij schrijft, ik weet wat u doet. Jezus weet precies wat er speelt in de gemeente. Hij ziet de mensen van Philadelphia bezig, en dan valt hem op, ze hebben maar weinig invloed. In de herziene Statenvertaling staat daar, kleine kracht. Ze hebben maar kleine kracht. Als het aan hen ligt, die gemeente is zo klein, wat straalt er nu uit? Een minderheid in Philadelphia, laat staan in de wereld daaromheen. Maar weet je wat nou zo apart is? Het lijkt wel of dat bij God altijd het belangrijkste is. Hij lijkt juist altijd te kiezen voor wat klein en zwak is. Alsof hij daarmee aan het werk wil. Om een of andere reden lijkt dat juist de krachtbron van God te zijn als wij zwak zijn. Ik zal een paar voorbeelden noemen uit de Bijbels geschiedenis. Het volk Israël. Wat een onooglijk klein volkje. En toch uitgekozen om daar de Messias, de redder van de wereld, te laten komen. Juist om daar zijn rijk te vestigen. Egypte, groot, sterk, machtig land. Een wereldmacht zoals vandaag China of Rusland. En Israël, klein herdersvolkje. Toch heeft God ze, Israël, bevrijd uit de macht van Egypte en werd het geweldige leger van de farao verslagen, totaal vernietigd. Gideon, met 300 man, vechtte tegen wel 10.000 van Midian. Maar het werd een grootse overwinning. Goliath, een grote, sterke reus, maar de kleine herdersjongen David heeft hem verslagen. Maria, de moeder van Jezus, een eenvoudig meisje. En toch werd zij de moeder van de grootste die geboren is. En ze heeft ervan gezongen. Mijn ziel looft en prijst de Heer, mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Apostelen, wat waren ze maar een klein groepje vergeleken bij het Sanhedrin en de macht van de Joden. Toch ging via hen de boodschap van de overwinning op de dood de wereld in. En Paulus zuchtte: Heer, verlos me toch van de doorn in mijn vlees. 3 keer heeft hij het indringend gevraagd. Heer, als die doorn nou uit mij weg is, dan kan ik toch veel beter voor u aan het werk. Maar God nam de doorn niet weg. Hoe erg die Paulus ook in de weg zat. Ik zou wel beter geweten hebben. Maar God lijkt steeds toch te willen werken vanuit dat kleine, dat nietige, dat zwakke. En via Paulus laat hij ook weten waarom hij dat doet. In 1 Korinthe 12 vers 9 zegt hij: mijn genade is genoeg. Want mijn kracht kan pas zichtbaar worden als jij zwak bent. Wat ons probleem is, als wij denken sterk te zijn, dan lopen we God voor de voeten. Als ik lid ben van een grote politieke beweging of van een megakerk met duizenden leden, dan ga ik het al gauw daarvan verwachten. Maar dan leef ik dus uit eigen kracht. En heb ik God eigenlijk niet zo nodig. Want dan doen we het met z'n allen. En raakt hij stukje bij beetje uit beeld. Bijvoorbeeld, laten we eerlijk zijn. Wie van jullie is het ooit gelukt om een hart te openen voor God? Wie is het ooit gelukt? Door de kracht van het getal? Dat we met zoveel waren? Als we in vers 7 kijken, daar kunnen we zien hoe het werkelijk werkt. Ik ben het die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten. En wanneer hij sluit, kan niemand openen. Het openen van je hart voor het woord van God, voor zijn genade, is het werk van God alleen. Hij alleen kan je hart openen en ook de harten van anderen. Dat ligt dus bij God. Het openen van het koninkrijk van het hart van jou is zijn werk. En vers 9 staat ook: ik zal daar mensen laten komen. Het is dus niet de kracht of de slimheid van de gemeente van Philadelphia of de geweldige uitstraling die ze hebben. Maar hij heeft een deur voor hen geopend. Want hij bezit de sleutel van David. De Messiaanse sleutel. De sleutel die hoort bij de verlosser en redder van Israël. We lazen uit Jesaja 22 over die sleutel. Die wordt afgepakt van Sebna. En dit verhaal speelt in de tijd van koning Hiskia. Hofmaarschalk Sebna mag de sleutel niet langer houden. Hij wordt door God aan de kant geschoven. Waarom? Hij was trots. Hij deed het in zijn eigen kracht. Hij dacht: ik ga het redden. Ik ga het doen. En God werpt hem weg. Er staat: hij werd als een bal die weggegooid wordt. Dan krijgt hofmaarschalk Eliakim de sleutelmacht. Maar wat blijkt? Ook hij kan de last van die sleutel niet aan. En dat betekent dat er een andere verlosser moet komen. Want aan het eind staat er: op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zal de pin in stevige grond losraken. De hele last die eraan hangt, komt omlaag, alles valt en gaat te gronde. De Heer heeft gesproken. Dat gebeurt er met Eliakims sleutelmacht. En dat wijst er allemaal op: er moet iets anders komen, er moet iemand komen die groter en sterker is dan alles. Er moet een echte verlosser komen. En die verlosser die presenteert zich hier in de brief aan Philadelphia. Jezus Christus, de grote Zoon van God, de Heilige, de Betrouwbare. Hij is degene die de poort van zijn rijk gaat openen en sluiten. En hij doet het. Dus als we roemen en willen grote woorden willen spreken, laten we dan maar roemen in onze zwakheid. Want het draait niet om onze grootheid, om onze invloed. Het gaat ook niet over een groot getal, maar het gaat over zijn overweldigende kracht. Die kracht van God die weergaloos is. Laten we maar eens kijken in vers 9. Moet je kijken wat daar gebeurt. Vers 9, daar lees ik: ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. Zij zullen eerbiedig aan uw voeten zich neerwerpen en erkennen dat ik u heb lief gehad. Dat is wat. De vervolgers van eerst, kijk maar in de brief van Smyrna, daar worden ze genoemd de Joden die geen Joden zijn. Die valse getuigenissen gaven over de christenen, die de christenen beledigden en die alle mogelijke moeite deden om ze maar te vervolgen en weg te krijgen. Ze moesten hun mond houden. De vervolgers van eerst. Er staat hier: ik zal mensen laten komen die bij Satan horen. De synagogen van Satan. Zo wordt het ook genoemd in de eerdere brieven. De leugenaars. Ze komen om zich neer te werpen. Om zich aan de voeten neer te werpen van de gemeente. En ze stamelen: we zien het dat God jullie werkelijk heeft liefgehad. Dat is aan jullie te merken. Dat jullie uit zijn liefde leven. Die heeft zichtbaar gemaakt in Jezus. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Als je dit tot je door laat dringen, ben je er toch ondersteboven van. Mensen die eerst haat en vervolging zaaiden, komen om te knielen. Kan ik dat? Is dat mijn kracht? Kan ik dat bewerken? Hij doet het. Ik zal ervoor zorgen dat het gebeurt, zegt Jezus. Vervolgens knielen voor Jezus, dat is alleen zijn werk. En dat wil de Heere Jezus in deze brief ons duidelijk maken. Ik open deuren omdat u trouw bent gebleven aan wat ik heb gezegd. Dat is het dus. Trouw blijven aan wat hij gezegd heeft. Dan zou je toch weer kunnen denken, dan zit het toch weer bij mij. Maar moet je opletten wat er staat. Wat ik gezegd heb, dat betekent dus, hij sprak eerst. Wij luisteren, zittend aan zijn voeten, open oren, open harten, luisterend naar zijn stem en daaraan trouw blijven. We kunnen met onze systeempjes en wijsheden God zo makkelijk in de weg lopen, terwijl het hier gewoon blijkt, hem trouw volgen, luisteren naar zijn woord. Zijn woord als een lamp voor je voet en een licht op je pad. Daar zit die kleine kracht. Gewoon trouw luisteren naar zijn stem. Je hart openzetten. Op hem gericht zijn. Want dan ontstaat er ook een vertrouwelijke omgang met hem. Je groeit in kennis en liefde van hem. Je gaat steeds meer naar hem verlangen. En wilt graag steeds meer van hem horen. Dat werkt die trouw luisteren juist uit. Ik ben opgegroeid thuis bij het Bijbellezen en bidden bij elke maaltijd. Geen maaltijd zonder een zegen te vragen, een goede gewoonte. Zo kan een vertrouwde band met hem ontstaan, maar in deze tijd kan het zomaar uit je huis verdwijnen, want we hebben het allemaal ontzettend druk, en die moet hierheen en die moet daarheen. Wat zou dat jammer zijn? Want juist die kleine kracht, die diepe trouw, daarmee groeit je band aan hem, dan kun je trouw luisteren naar wat hij zegt, wat hij voor jou te zeggen heeft voor die dag, voor je werk, voor wat je gaat doen.
Je groeit steeds meer in liefde. Het gaat je leven steeds meer vullen als je luistert naar wat Hij zegt. Daar kan die kleine kracht, daar kan zijn kracht in zichtbaar worden. En dan kun je uitstralen en een licht zijn voor deze wereld. Dat helder schijnt. Maar Jezus heeft nog meer prachtige woorden voor de gemeente in Philadelphia. Hij schrijft, als je op de proef wordt gesteld, en die tijd zal zeker komen, over heel de wereld. En dat gaat dus gebeuren. Wat zal er dan gebeuren? Gaat Jezus die beproeving, die vervolging, die verdrukking weghalen? Nee, dat staat er niet. Hij zegt alleen, het komt, wees erop voorbereid, wees niet bang, maar blijf trouw in het kleine. Blijf trouw luisteren naar wat ik zeg. En daar kun je rust bij vinden. Zijn woord, zijn liefdewoord, blijf trouw. Ik ben de betrouwbare, ik ga je er doorheen helpen. Luister naar me. Ik ga je er doorheen helpen. Ik ben de betrouwbare, dus het staat zo vast als een huis. Het is waar en zeker. Want, Jezus kan het ook zeggen, Hij heeft de overwinning namelijk al gehaald. Voor jou en mij heeft Hij de overwinning gehaald op Golgotha. Toen is de wereld eigenlijk totaal veranderd. Er is eigenlijk een heel nieuw begin bij het kruis op Golgotha. De overwinning is toen al gehaald. Hij schrijft ook nog, Jezus, ik kom spoedig. Dat betekent, de verlossing is dus heel dichtbij. Verwacht het van mij. Kijk naar mij. En dan, als ik terugkom, is alles afgelopen. Maar misschien denk je, ja, ik kom spoedig. We wachten al 2000 jaar, sinds u dat beloofd hebt. Waar blijft u dan? Dan laat ik je in de eerste plaats bemoedigen met deze woorden. Hij is altijd bij ons. Hier, nu, in het kerkgebouw, maar altijd waar we ook zijn. Onder welke omstandigheden. Hij is altijd bij je. Waar je ook bent, wat je ook overkomt. Hij heeft het zelf gezegd. Toen hij naar de hemel voer, zei hij, ik ben met u tot aan het einde van de wereld. Ik ben er dus altijd. En hij is toch wel even de betrouwbare. Als ik zeg, ik blijf altijd bij je, dat kan ik in een hele overmoedige bui aan Hieke beloven. Maar kan ik het waarmaken? Hij kan het waarmaken. Hij is de betrouwbare. Ik ben altijd, blijf altijd bij je, tot het einde van de wereld. Want hij woont in jou door zijn Heilige Geest. Toen je bent gedoopt, ben je met hem, schrijft Paulus, gestorven, begraven en weer opgestaan. Dat betekent, we zijn al gestorven. We zijn al met hem begraven. En we zijn ook al met hem opgestaan. Wij leven al aan de andere kant. Het oordeel voorbij. Het kruis heeft een echte ommekeer in deze wereld gebracht. Weergaloze ommekeer. We mogen nu al staan aan de kant van het nieuwe leven. Het nieuwe rijk van God is aangebroken. En wat er dan gebeuren gaat, moet je eens kijken in deze brief. Hij schrijft, wie overwint, zal ik maken tot een zuil in mijn tempel. Nou, in Philadelphia wisten ze wat zuilen betekenen. Ik weet niet of je als plaatjes hebt gezien van oude ruïnes van tempels. Wat staat er nog? De zuil. Die blijft staan. Dat is betekent krachtig, sterk blijven staan, wat er ook gebeurt. De dragers, de steunpilaren. In Philadelphia is dat een belangrijk woord, een zuil, een belangrijk gegeven. Maar je wordt niet een zuil omdat je zo sterk bent. Je zou het kunnen denken aan deze tekst, als je hem oppervlakkig leest. Wie overwint? Oh, ik moet even overwinnen dus. Ik moet iets winnen. De Bijbel leert ons wat echt winnen is. In Christus zijn we meer dan overwinnaars, schrijft Paulus. Wie luistert naar zijn stem en doet wat hij zegt, die is een overwinnaar. Gewoon luisteren, horen wat hij zegt. Hem aanvaarden. En daar komt ook nog een keertje bij. Jij maakt jezelf nooit tot een zuil. Jij wordt niet zo'n sterke held. Hij doet het. De betrouwbare schrijft het toch zelf in hoogst eigen persoon. Wat een belofte krijg je mee. Een plaats in Gods huis. Luister naar zijn stem. Hoor zijn woorden. En het is nog niet afgelopen. De rijke beloften zijn nog niet klaar. Want er komt nog veel meer in deze brief. Hij gaat namelijk 3 inscripties op je schrijven. Vroeger had de hoge priester een plaat op zijn muts en er stond de Heere heilig. Of heilig is de Heer. Ingeschreven daar. Nou, zo gaat Jezus Christus op de pilaren, op jou, zijn naam schrijven. Zijn naam, de naam van God, schrijft hij op die zuil. De naam van mijn God. Moet je kijken hoe vaak daar in dat laatste gedeelte mijn God staat. En de naam van het nieuwe Jeruzalem wordt op je geschreven. En de nieuwe naam van hemzelf. Jezus, nieuwe naam. Je komt vol te staan met een verzekering. Ik ben van hem. Ik ben zijn eigendom. Zijn naam staat op mij geschreven, ik ben van hem voor eeuwig. En die inscripties zijn alleen maar een bevestiging dat het ook echt gebeuren gaat. De betrouwbare gaat het ook nog eens bevestigen. Hij weet gewoon hoe zwak we zijn, wat we nodig hebben. Wat een God die zich zo intens met ons wil verbinden, voor eeuwig. En dan zijn we misschien een klein kerkje. En hebben misschien heel weinig invloed in Nederland. En dan kun je je misschien afvragen, hoor ik bij de juiste kerk? Wordt het woord hier trouw gebracht? Wordt Jezus Christus hier verkondigd? Dan zit je op de goede plek. Hier, maar ook thuis, luister naar zijn stem. Laat je nooit ontmoedigen door het feit dat we niet zo'n groot aantal hebben. Zijn kracht werkt en zal doorwerken, ook door jou heen, door je trouwe lezen en leven uit Gods woord. Laat je nooit ontmoedigen. Leef gewoon in die innige relatie met hem. En laat die relatie versterken. Ik heb wel eens het voorbeeld gegeven van een magneet. Een stuk ijzer kun je magnetisch maken. En maar dezelfde kant op, hè? Heb je ook geleerd op school waarschijnlijk. Zo kun je een stuk ijzer magnetisch maken. Wat gebeurt er dan? Al de pooltjes worden gericht op hetzelfde. Dat is hetzelfde met ons. Als het woord van God langs je heen gaat, word je steeds meer naar hem toegetrokken. En word je een aantrekkelijk mens. Leef in innige relatie met hem, zittend aan zijn voeten. En dan kan niets je ooit meer scheiden van zijn liefde. En er wacht jou een vervulling van prachtige beloften. Hij maakt kleine kracht tot een sterke zuil. Vol grote namen in het Nieuw Jeruzalem. In hem ben je meer dan overwinnaar. De brief sluit af weer met die indringende oproep. Heb je mijn liefdestem gehoord? Heb je mijn belofte gehoord? Mijn kracht die in zwakheid wordt verbracht? Hou dat vast. Zullen we samen bidden? Machtige God, wat bent u overweldigend groot, liefdevol, genadig, barmhartig. Dat u zich met ons wilt bemoeien, naar ons neergebogen hebt en dat u ons zo sterk wil maken. Vader, geef dat we het niet verwachten van eigen kracht, maar van u alleen. Help ons trouw te luisteren naar wat u zegt. Zegen ons als gemeente om ook het licht van u uit te stralen, ook hier de kerk aan het plein, om uw licht uit te stralen in Voorthuizen. Zegen ons daarbij. Heer, maak ons trouw en volhardend. Dank u dat we door u overwinnaars zijn, niet door onze eigen kracht. Want nu hebben we echt gewonnen, want u bent de betrouwbare. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar ook zingen. Over die trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer. U bent altijd dezelfde, de betrouwbare. Zullen we het staande doen?
over het leven met God in trouw aan hem, heeft Paulus ook mooie dingen geschreven. Colossense 3, vers 12 tot 17. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, in zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen, onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen, hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade geeft. Doe alles wat u zegt of u doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Laten we daarvan ook zingen. Psalm 25, vers 7.
De microfoon het?
Ja.
Oké. Okay. Voor de leden van de GKV. In de zomer treden ambtsdragers af. Richard Buitenhuis als ouderling. En Koos Kampen en Rob Blokland als diaken. Met de nog openstaande vacatures zijn er dan 3 vacatures voor ouderling en 3 voor diaken. Tot en met zondag 17 maart kunt u namen noemen en broeders namen noemen van broeders die u geschikt als acht als ouderling. Voor de diaken kunt u broeders en zusters voordragen. Per mail bij de scribes, alstublieft. De jeugdwerkers van de NGK en van de GKV organiseren binnenkort met het jeugdwerk van Hervormd Barneveld een avond over het thema tieners en zo. Ouders van tieners of aanstaande tieners zijn op 14 maart van harte welkom in het kerkelijk centrum Rehobot. De avond start om 8:15. Ook vanmiddag is de dienst. Om 16:30 heeft de GKV-dienst in de Burgt in Barneveld. En de NGK komt om 18:30 vanavond in dit kerkgebouw samen. De collecte vanochtend is voor de eredienst. En met hartelijke groeten gaan de bloemen vanochtend naar meneer en mevrouw Dijkema. Meneer Dijkema zit vaak boven. Mevrouw Dijkema is van de week met spoed gedotterd. Dat is goed gegaan, maar ze hebben wel een heel spannende week achter de rug. Een heel ingrijpende week. En daarom met hartelijke groeten de bloemen naar hen.
Zullen we samen danken voor deze dienst en bidden?
Vader in de hemel, we komen bijna aan het einde van deze dienst u dankzeggen voor wat u geeft. Dank u voor het ongestoorde bijeen zijn. Dank u voor wat u geeft, ook in muziek, in liederen. Dat u tot ons spreken wilt ook daar en door uw woord. U bent goed, Heer. U weet ook, Heer, dat er dingen zijn genoemd die, waar we graag u voor aan willen roepen. We denken aan de aftredende broeders waarvoor nieuwe, waar er vacatures ontstaan, waar nieuwe ouderlingen en diakenen moeten worden gezocht. Heer, we willen u bidden. Wilt u het zo leiden dat we bij de juiste mensen uitkomen om ook die taken straks weer te kunnen vervullen. Zegt u de voorbereidingen daarvoor en maakt uw harten van mensen bereid om ook die taken op zich te nemen. Heer, we willen u dankzeggen dat u het leven van mevrouw Dijkema hebt gespaard. Het was een spannende week, Heer. En gelukkig kon ze gedotterd worden en geholpen worden en al snel weer naar huis. Maar het geeft toch wel opeens veel onzekerheid en spanning. Heer, wil u bidden voor hen beiden, wilt u hen zegenen, uw nabijheid laten ervaren, dat ze ook rust mogen vinden bij u. En uit u, Heere, van u ook alles verwachten. Heer, willen ook aan u opdragen al het jeugdwerk wat gebeurt. We hebben net gehoord dat er ook een avond wordt georganiseerd voor ouders van tieners, om elkaar ook te bemoedigen en ook elkaar te helpen op die weg, die vaak zo best lastig kan zijn. Veel uitdagingen. Wilt u, Heere, geven dat die avond ook tot een zegen mag zijn, tot opbouw van uw kerk. Heer, zegen al het jeugdwerk. Zegent u het werk wat met jongeren gebeurt in catechese, verenigingswerk, in jeugddiensten die georganiseerd worden. Heer, wilt u geven dat het jongerenwerk in de gemeente zo mag gezegend mag worden, dat het ook tot opbouw van uw gemeente mag dienen. Sterk alle die daar hun taken hebben en vervul ze met wijsheid en inzicht en vooral veel liefde. Heer, wilt u zo onze gebeden horen en onze dank aannemen. We vragen het u alles in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we dadelijk collecteren. En de collecte is voor de kerk, zoals u gehoord hebt. En dan komen de kinderen dadelijk terug van de Bijbelklas. En we gaan samen met ze een lied zingen wat zij geleerd hebben. Maar dat kan pas als ze terug zijn. De kinderen zijn nog niet terug, dus we zingen gewoon onze slotzang. En dat is toch overwint eens de genade. En als ze dan terug zijn, daarna kunnen we alsnog het lied zingen. Ja? Laten we eerst dit lied zingen. En als we kunnen staande doen, ja. De zegen van de Heer meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal.